Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 65 en daarvan de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij wel. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit Psalm 95 het vierde vers, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Daarna lezen we uit het woord van de Heere, boek Exodus, het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemen nu Exodus 16. Vers 1 tot en met 18, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 95, het vierde vers. En nieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Exodus 16. Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinaï, aan de 15e dag der tweede maand, nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren. En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. En de kinderen Israëls zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heren, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten, want gij lieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. Toen zeide de Heere tot Mozes: Zie, ik zal voor uw lieden brood uit de hemel regenen, en het volk zal uitgaan en verzamelen, elke dagmaat op haar dag, opdat ik het verzoeken of het in mijn wet ga of niet. En het zal geschieden op de zesde dag dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben, dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks zullen verzamelen. Toen zeiden Mozes en Aaron tot al de kinderen Israëls: Aan de avond, dan zult gij weten dat u de Heere uit Egypteland uitgeleid heeft. En morgen, dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien, dewijl hij uw murmureringen tegen den Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij, dat gij tegen ons murmureert? Voort, zeide Mozes, als de Heere u lieden aan de avond vlees te eten zal geven, en aan de morgen brood tot verzadiging, het zal zijn omdat de Heere uw murmureringen gehoord heeft, die gij tegen hem murmureert. Want wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen den Heere. Daarna zeide Mozes tot de Aaron: Zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, nadert voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw murmureringen gehoord. En het geschiedde als Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israëls sprak, en zij zich naar de woestijn keerden, zo ziet, de heerlijkheid des Heeren verscheen in de wolk. Ook heeft de Heere tot Mozes gesproken, zeggende: Ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen, zeggende: Tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden, en gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. En het geschiedde aan de avond dat er kwakkelen opkwamen en het leger bedekte. En aan de morgen lag de dauw rondom het leger. Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij de een tot de ander: Het is man, want ze wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood het welk de Heere uw lieden te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Verzamel daarvan, en ieder nadat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal uwer zielen, ieder zal nemen voor degene die in zijn tent zijn. En de kinderen Israëls deden alzo, en verzamelden, de een veel en de ander weinig. Toch als ze het met de gomer maten, zo had hij die veel verzameld had niets over, en die weinig verzameld had ontbrak niet. Een iegelijk verzamelde zoveel als zij eten mocht. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond op deze laatste Adventszondag stilstaan bij deze geschiedenis en de tekst die het uitgangspunt vormt voor de prediking is het eerste gedeelte van het zevende vers. Exodus 16 vers 7. Het eerste gedeelte. En morgen, dan zult gij des Heren heerlijkheid zien. Tot zover. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij zijn ook aan de avond van deze dag in uw huis bijeengekomen. En dat is goed. Want het is naar uw bevel dat wij samenkomen op de dag die u hebt afgezonderd om onze psalmen te zingen, onze harten uit te storten in gebed en dankzegging. En heel in het bijzonder om uw woord te horen en daarin te vernemen wat u tot ons te zeggen hebt. En nu is dat wat we nodig hebben in wezen vanavond niet anders dan de dingen die vanmorgen nodig waren. En we bidden u, Heere, wil u zelf door uw geest in het gewaad van uw woord in ons midden zijn. Het zal vanavond opnieuw gaan over uw heerlijkheid. Uw heerlijkheid die gij in de tijden van het Oude Testament op allerlei wijze hebt geopenbaard. En als het dan vanavond heel in het bijzonder gaan mag over de heerlijkheid die u openbaarde in het zenden van het manna van de hemel. Heere, wil dan geven dat diezelfde kracht van u ook blijken mag. Nu vanavond het brood des levens, het woord des levens uitgereikt wordt. En wil u geven dat de stukken van het brood des levens die uitgedeeld worden in het midden van de gemeente, dat het zo mag zijn dat er hongerigen mogen zijn die eten mogen en verzadigd mogen worden. Want die belofte hebt ge toch aan de prediking van uw woord verbonden. Dat waar uw woord eerbiedig en getrouw en onder de volstrekte inwachting van uw genade bediend mag worden. Dat gij het brood wil doen zijn als het levende brood. En het uit wilt delen aan hongerige harten. En dan bidden we, Heere, wil u ons de rechte honger naar uw woord geven. U weet of die er is. Of we zo naar de kerk zijn gekomen. Zeker ook nu we het vanmorgen vanuit die aangrijpende geschiedenis hoorden. Dat er bij ons geen gerechtigheid en geen heerlijkheid te vinden is. Hongerig. Om nu door u bediend te worden. En door u onderwezen te worden. Heere, als het er niet was. En we naar de kerk kwamen uit gewoonte en eigenlijk meer niet. Wil u ons dan hongerig maken? Want u kunt ons ook onder de prediking van het woord die juiste, die rechte, die ware honger en dorst naar u schenken. En als er honger was naar uw getuigenis, wil u dan het stille verlangen en de stille honger op de bodem van onze harten niet beschamen. Maar het ondanks onze tekorten en onze schulden toch geven. Dat hongerigen met goederen worden vervuld. Want dat is toch de boodschap van Advent en van Kerst. Heere, zou u dat waar willen maken? Nee, dat kan nooit om iets in onszelf. Maar we hopen het vanavond te zien vanuit dit schriftgedeelte. U hebt het manna ook niet gegeven, omdat het volk er naar vroeg, of omdat het volk het verdiende. Het kwam omdat ze in opstand waren. Heere, wil u het dan vanavond ook aan opstandelingen geven? Aan wederhorigen, aan mensen die altijd tegen de draad inhoren en nooit echt luisteren. Want zo zijn we van nature. En wil u ons horige, luisterende en hongerende maken. We bidden van u, Heere, wil u ook de geestelijke schatten die in dit woord liggen opgetast, helder en duidelijk uit het woord naar voren laten komen. Want wij mogen het weten dat in die ene wiens komst wij morgen heel in het bijzonder hopen te gedenken, ook dit woord vervuld is. Hij is het manna dat uit de hemelen is neergedaald. Hij heeft het zelf gezegd. Hij is het brood des levens. Want wie van het manna at zou sterven, zoals de Israëlieten in de woestijn gestorven zijn. Maar wie zijn vlees eet en wie zijn bloed drinkt, die leeft tot in der eeuwigheid. En Heere, als we daar ook iets van mogen zeggen vanavond en geef, dat we het zo mogen zeggen zoals u wilt dat we het zeggen zullen. Zou u het dan willen toepassen? En willen laten zien dat in dat hemelse brood, wat gij uit de hemel deed neerdalen eens in de kerstnacht, dat daarin zoveel heerlijkheid ligt. En dat u aan mensen die uitzien naar de morgen, de morgen van het licht en de morgen waarin de duistere doodschaduwen zullen wijken, dat u het licht wilt geven in dat brood des levens, in dat eeuwige manna, en dat hij dat is, wiens werken, wiens woorden, wiens gedachten voedsel zijn voor hongerige zielen. Ja, alles wat aan hem is, alles wie hij is, is voedsel, eten en drinken, waardoor de hongerige harten van arme zondaren worden verkwikt. Heren, wil u dan vanavond uit uzelf en om uzelfs wil maar een rijke dis bereiden, een rijke tafel, als uw woord verkondigd wordt. En dat er enerzijds vanuit uw woord voedsel mag zijn voor hongeren. En anderzijds uitgezien mag worden naar de dag die komt, waarop het kerstevangelie, het evangelie van het brood des levens, van het licht der wereld, uitgestald mag worden. Morgen zult gij des Heren heerlijkheid zien. Wil zo vanavond met ons zijn, Heren, we dragen elkaar opnieuw aan u op. Wees u met de hele gemeente en allen die vanavond met ons zijn samengekomen of via de kerktelefoon meeluisteren. Wil u ons een ontdekkende, een beschamende, een vertroostende, een bemoedigende zegen geven nadat u weet dat we nodig hebben. Denk aan ons als gemeente, zegen ons ook als kerken. We dragen de kerken aan u op die we lief hebben en waarin we een plaats mogen ontvangen. Heren, wil u geven dat het woord op deze gedenkdagen in al zijn diepte breed, als een tweesnijdend zwaard, mag klinken ook vanaf de kansels in onze kerken. Ja, we smeken u, wil u alle kerken in Nederland, waar het woord nog in trouw gebracht wordt, zegenen. En laat uw koninkrijk komen, Heren, dwars door alle verbrokkeling en verwarring en afgeleiding heen. En wil u geven dat het evangelie van die ene naam, die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, ook hier mag klinken en mag blijven. En dat er vrucht mag zijn op de prediking van het woord. Zondaren tot de ontdekking mogen komen wie ze zijn buiten u. Mensen gaan hongeren en dorsten naar u. En uw kerk mag worden onderwezen in de dingen, in de heilgeheimen van u. Ja, laat uw kerk mogen komen over de breedte en lengte van deze wereld. Wil u het werk van de evangelieverkondiging onder Israël, het zendingswerk, de evangelisatiearbeid die op allerlei manieren plaatsvindt, zegenen. En laat het zo zijn, Heren, dat ook blinde heidenen, mensen die vervreemd zijn van u en van uw woord, tot de erkenning van de waarheid mogen komen. Heren, we bidden dat heel in het bijzonder voor de mensen die net als het Israël, waarvan we een glimp in de geschiedenis van vanavond lezen, zich van u afkeren, dat willen doen, of dat al gedaan hebben, terugkeren naar Egypte. Heren, wanneer er onder ons zijn en de harten van sommige ouders en van sommige grootouders kunnen bloeden bij de gedachte aan het feit dat een of meer van hun kinderen nu niet in de kerk zijn. En misschien wel op plaatsen zijn waar ze helemaal niet horen te zijn. Wil u, Heren, ze terugbrengen. En de opstand die leeft in de harten, die vanuit de mens en vanuit de zonde bezien zo begrijpelijk is, wil u ze breken. U kunt het doen deze dagen door een enkele regel uit een oude psalm die ze misschien ergens horen, of zomaar in hun gedachten komt. Of door een lied wat klinkt en herinnert aan hun kinderjaren, toen ze nog wel kwamen aan de hand van vader en van moeder. Heere, neem u ze bij de hand. En grijp u ze in het hart. Trek ze met de koorden van uw eeuwige liefde. En wil u ze brengen tot de erkenning van zonde. Maar ook tot de erkenning van die enige. In wie de heerlijkheid Gods verschenen is. Tot redding en zaligheid voor verloren zondaren. Heere, erbarm u zo over ons allen en over alle die ons lief zijn. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen. We bidden dat niet omdat wij het ernaar maken. Maar we smeken, wil u het uit genade doen. Wil u het doen om het werk van de Heere Jezus. Die gekomen is. Gewillig om de weg te gaan, wetend wat hem op die weg te wachten stond. En die het in de kerstnacht heeft laten zien, wat in de eeuwigheid al verankerd lag. Zie, ik kom om uw wil te doen. Heere, dat we de heerlijkheid daarvan deze dagen mogen verstaan. We bidden het alleen om zijnentwil. Amen. We zingen gemeente terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren uit Psalm 78, de versen 10, 11 en 12. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103 het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijne wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goedertierenheid. Psalm 103, het vierde vers, aan het einde van de prediking na het amen. We weten allemaal, gemeente, hoe kleine kinderen de dag voor hun verjaardag uit kunnen zien naar morgen. Was het maar morgen, zo zeggen ze vaak. Of hoe een bruid en een bruidegom aan de ene kant misschien met wat spanning, maar aan de andere kant toch ook met verlangen uitzien naar de dag van hun huwelijk, morgen. En op een heel andere manier kan er ook een uitzien zijn naar de morgen wanneer het gaat over de geestelijke dingen. Ik denk aan die heel bekende psalm die in deze adventsweken heel wat keren gezongen zal zijn. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer? En hoe vreemd het op het eerste gezicht ook klinken mag, iets van deze dingen zullen we ook in de tekst van vanavond aantreffen. Iets van dat uitzien naar de morgen, waarop de Heere zijn heerlijkheid zal openbaren. Het thema voor de prediking is morgen, zo zult gij des Heeren heerlijkheid zien. We letten op drie dingen. Allereerst op de aanleiding tot deze belofte. Die aanleiding ligt in het murmureren van Israël. In de tweede plaats de inhoud van deze belofte. God openbaart zijn heerlijkheid in de regen van het manna. En in de derde plaats de bedoeling van deze belofte. God wil Israël leren om in ootmoed en afhankelijkheid op hem te wachten. Morgen zult gij des Heeren heerlijkheid zien. De aanleiding tot deze belofte. In de tweede plaats de inhoud van deze belofte. En ten derde de bedoeling van deze belofte. We zijn met deze geschiedenis in de woestijnreis terechtgekomen. En dan wel in het eerste stuk van de woestijnreis. Want het is nog voor de wetgeving op de Sinaï. Het is dat eerste stukje als Israël nog maar pas door de Rode Zee gegaan is en nog maar net de woestijn is binnengekomen. En al zijn er in die periode ook wel moeilijke momenten geweest, het moeilijkste moest toch nog komen. Want er waren in die beginperiode in de woestijn toch ook nog plaatsen als Elim, waar oases waren, palmbomen en waterbronnen en waar ze geruime tijd mochten doorbrengen. En dan trekken ze verder als ze een poos in Elim mochten uitrusten en daar naar hartelust hebben gegeten en hebben gedronken. En dan zijn ze nog maar net in het nieuwe stuk van de woestijn Sin. En het woord Sin zal wel samenhangen met Sinaï, de Sinaï-woestijn dus. Of dan verandert de stemming onder het volk al heel spoedig. De gezichten staan toornig en de een steekt de ander aan, gemopper in de gezinnen, gemopper onder de gezinshoofden en onder de vrouwen als ze samen malen of als ze samen ander werk doen. Gemopper onder de kinderen. Het wordt één mopperende menigte. De kinderen Israëls, zo lezen we, murmureerden. Ze murmureerde dan wel tegen Mozes en tegen Aaron. Maar zoals uit de loop van het hoofdstuk duidelijk wordt, daarmee hebben ze het niet slechts op Mozes en Aaron gemunt, maar ook op de God in wiens naam Mozes en Aaron hen de woestijn doorleiden. En als u dan even bedenkt wat een geweldige plaats dat woord murmureren, mopperen, in dit hoofdstuk inneemt, dan kunt u wel bedenken dat dat woord murmureren in dit en in het volgende hoofdstuk een buitengewone centrale plaats vervult. Dat is een van de grondthema's die de hele vertelling zoals die in de Bijbel staat beheerst. Ze murmureerden. En dat dus niet slechts tegen Mozes en Aaron, maar ten diepste tegen de Heere die hen in de woestijn bracht. En dan zijn wij zo geneigd, gemeente, om te proberen dat murmureren wat uit te leggen en wat begrijpelijk te maken. We zeggen, ja, het was toch ook heel wat om als schare mensen met kinderen, ook met kleine babytjes en met een heleboel vee en met allerlei dieren door die woestijn te trekken. Er was toch ook weinig te eten en te grazen voor de dieren. En het voedsel raakte al spoedig op. Dat is niet gering. Nee, inderdaad, laten we over die woestijnreis maar niet al te positieve gedachten hebben. Er was een heleboel wat de kinderen Israëls moesten ontberen, moesten missen. Maar aan de andere kant hadden ze de wonderen van God dan niet gezien. Hoe de Heere hen dwars door het water waar geen weg was leidde. Hoe de Heere water wat niet te drinken was bij Mara tot gezond water maakte. Hoe de Heere zorgde voor zijn Elim op de reis. En is daarom mopperen en murmureren tegen een God die zoveel wonderen verricht niet schromelijke ondankbaarheid? En bovendien, de Heere was er zelf steeds bij. En hij liet aan het volk zijn tegenwoordigheid zien. Die wolkolom die overdag voorging. En die vuurkolom die hen 's nachts verlichtte. Dat was het teken van Gods aanwezigheid. En dat moet u niet vergeten. Die wolkolom die was boven het volk wanneer het volk vertrok. Die wolkolom temperde de zonnestralen zodat het niet al te zwaar viel voor die mannen en die vrouwen en die kinderen. Die woestijnreis was voor Israël veel gemakkelijker als voor een moderne reiziger of een moderne nomade die door de Sinaï trekt. Want God was met hen die wonderen verrichtte. En die wolkolom dempte de stralen zodat de hitte niet ondraaglijk werd. Zo was het in werkelijkheid. En dan toch murmureren. En dat niet één keer, maar telkens komen we dat weer tegen in de geschiedenis van die tocht door de woestijnzin. En hier begint het dan dat ze geen eten hebben. En dan is het erge wat ze zeggen, u kunt dat lezen in het begin van het hoofdstuk, dat ze zelfs Mozes en Aaron en ten diepste dus de Heere ervan beschuldigen dat ze met de kwaadst mogelijke bedoelingen de woestijn zijn binnengebracht. We zijn hier gekomen opdat gij de ganse gemeente door de honger zou doden. En daarom verlangen ze terug naar de vleespotten van Egypte. Nee, ze denken niet meer aan de karwats waarmee ze afgezweept werden toen ze de steden moesten bouwen. Nu het verleden verleden is, en dat is heel menselijk, beidealiseren ze het verleden. Ze stellen het veel mooier voor dan het was. En ze denken niet meer aan de slavernij en aan de afgodendienst en al die andere dingen die in Egypte waren. Maar ze denken alleen met een zeker heimwee terug naar het knoflook en naar allerlei zuidvruchten en naar de overvloed die ze desondanks toch in Egypte maar hadden. En ze mopperen tegen Mozes en tegen de Heere Waarom hebben we geen eten? Alsof God niet zorgde. En alsof de God die hen hier gebracht had, er niet voor instond dat ze ook eten en drinken genoeg zouden krijgen. Als we deze dingen zo op ons laten inwerken, gemeente, dan moeten we ons maar niet boven de kinderen van Israël verheffen. Want wij hebben eenzelfde hart en eenzelfde geest van nature. En ook als we genade mogen kennen, dan weten we van dat weerbarstige. Paulus noemt dat het vlees, wat zich aan de wet van God en aan de wil van God maar niet onderwerpt. Het is genade als je je wel aan de Here mag onderwerpen, maar uit jezelf. Ach, we bukken niet zo gauw en we zijn het niet zo gauw met God eens. En weet u wat dan zo ontzettend is? Dat in hun opstand tegen de Here en in hun weerbarstigheid die Israëlieten terug verlangen en wensen te zijn in Egypte. Maar Egypte was het land van de slavernij. God had hen uit Egypte verlost en wilde hen brengen naar het beloofde land. Maar ze willen dat al niet meer. Ze willen terug. Terug naar het Egypte waar de zonde heerste en de afgoderij welig tierde, waar ze hun kinderen niet op konden voeden. Of om elke hoek kwamen ze in aanraking met de afgodendienst van de duizenden en duizenden hogere en lagere goden die de Egyptische religie kende. Egypte waar de zedeloosheid mede in verband met die afgodendienst hoogtij vierde. Daar wilden ze naar terug. Niet meer in de woestijn. Laat ons de banden van de God die ons in de woestijn brengt verbreken. Zo zeggen ze in wezen. Wij willen vrijheid. De vrijheid van de slavendienst waaraan we ontkomen zijn. Dat is de tegenstrijdigheid van hun zondig verlangen. En daar zit een geweldige les in. Allereerst voor ons allemaal. Want laten we niet vergeten dat het volk van Israël, dat het zoals het door de woestijn trekt, het volk van Israël is, de zichtbare kerk van het Oude Testament. Paulus spreekt er zo over in 1 Korinthe 10. Dat waren echt niet allemaal mensen die de Here vreesden, die door de woestijn geleid werden. Zeker niet. Het was het gewone volk van het verbond, waaronder mensen waren zoals Mozes, zoals Aaron en zoals anderen die het ware geloof kenden, maar waaronder ook verbondskinderen waren die de Here niet vreesden. En dat waren er misschien wel meer dan wij denken. En nu heeft God die gemeente in de woestijn apart gezet. Losgemaakt uit Egypte. Maar nu willen een aantal van die jonge mensen en een aantal van die ouderen, ziet u, die willen terug. Die woestijn en dat benauwde van de inzettingen van de Here. Nee, dat niet. Dan liever in de slavendienst van Egypte. Maar daar kun je tenminste doen wat je eigen hartje ingeeft. Misschien zijn er ook zo wel mensen, misschien heel nadrukkelijk jonge mensen in de kerk, die die verzoeking voelen zuigen aan hun leven. De Bijbel, dat oude woord van God, zou het nou allemaal echt waar zijn? En zouden al die mensen, en er komen er steeds meer, lijkt het wel, die helemaal niet aan de God van de Bijbel geloven. In de buurt waar we wonen, op de school of op de universiteit waar je zit, zouden die nou echt allemaal het bij het verkeerde eind hebben? En moet je zien, ze leven zoveel makkelijker, ze hebben het zoveel beter. Ze worden niet geremd door allerlei angst en vrees dat ze de Here zouden kunnen bedroeven en vertoornen. Ze worden niet geremd door allerlei wetten en inzettingen. De wereld lijkt soms, net als Egypte voor Israël in de woestijn, het land van de vrijheid en van de blijheid. En dat terwijl je beter weet, mijn jongen of meisje, ouderen hier in de kerk. Want de wereld is het land van Egypte, is de slavernij van de zonde. En Paulus zegt in het slot van het zesde hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen. En het loon op de slavendienst van de zonde is de dood. O, wanneer je soms onder de zuigkracht van de wereld zit. En wie zit daar niet bij tijd en wijle ontzaglijk onder vandaag? Verlang niet naar de knoflook en de ajuinen van het moderne Egypte. Want het belooft vrijheid en blijheid, maar het uiteindelijke wat de wereld en wat de zonde biedt, is niets anders dan de kale, naakte dood in zijn volle verschrikking. Maar weet u wat zo erg is? Die boodschap die hier in dit gedeelte staat, is niet alleen maar van betekenis en van klemmende waarschuwing voor mensen die soms op het erf van het verbond leven, binnen de zichtbare kerk levend, verlangen naar meer ruimte, verlangen naar het breken van de banden, de vrijheid van Egypte. Maar er zit ook nog een les in deze dingen die hier staan voor de kinderen van de Heere. Want we zeggen het niet zonder reden dat in de woestijnreis ook onderwijs zit voor het volk van God. U weet misschien dat vanuit de Bijbel het mogelijk is om lijnen te trekken van de tocht van het volk van Israël door de Rode Zee en de wedergeboorte. Net zoals Israël uit Egypte verlost werd, zo wordt in diepe geestelijke zin elk kind van God, heel de levende kerk, verlost uit het Egypte der zonde en wordt er door de Heere geleid. Ja, dat is ook een kant. En nu kan het zo zijn dat je verlost bent uit het Egypte van de zonde. Echt in de volle geestelijke zin van het woord. Dat je met Mirjam als het ware gezongen hebt van de macht en van de genade van de Heere. Dat je gezegd hebt, Heere, nu zal ik u hartelijk lief hebben. Want op het moment dat het werk van Gods genade gaat doorbreken in je leven, dan is het alsof je uit het donker gehaald bent, dwars door de Rode Zee heen, en in het licht van Gods genade gezet wordt. Dan ligt het in je hart zo ruim, dan zingt het van binnen. Heere, ik zal u lief hebben. Maar dan kan er ook na die tijd nog wel eens zoiets komen zoals hier staat in deze geschiedenis. Dat zelfs Gods kinderen, zelfs degenen die misschien veel van de Heere geleerd hebben, van die momenten hebben in hun moedeloosheid, op momenten misschien dat ze het met Gods weg helemaal niet eens kunnen zijn, dat ze kwade gedachten krijgen van de Heere, murmureren. En dat er heimelijk in hun hart van die verlangens opkomen, nou, toen was het beter dan nu. Ja, dat is erg. Als bij een kind van God soms verzoekingen bovenkomen waarvan je als het goed is zelf ontzaglijk schrikt, dat je eigenlijk liever terug zou willen in het vroeger, in het eertijds. Toen God nog niet in je leven gekomen was, toen je nog voor eigen rekening stond. Kan dat? Jazeker, gemeente, dat kan. Zo machtig is de verzoeking en zo machtig is de zonde. En als God niet zelf voor zijn eigen werk in de levens van zijn kinderen instond, dan zouden Gods kinderen terugkeren naar het Egypte van de zonde. Wat zit daar een geweldige waarschuwing. Een klemmende ernst, zo in dit stuk van de geschiedenis die we vanavond samen overdenken. Maar ik moet het nog toespitsen, heel in het bijzonder, naar de woorden van onze tekst. Want als de situatie zo is, dat Israël nadat ze zoveel van God ontvangen hebben, de Heere eigenlijk terug toekeren en de banden willen verbreken en verlangen naar de vleespotten in Egypte. Dan staan Mozes en Aaron daar en ze weten eigenlijk niet goed wat ze zeggen moeten. En dan komt de Heere en hij spreekt tot Mozes. En vanuit het spreken van God weet Mozes nu wat hij tegen het volk moet zeggen. En dan zegt Mozes, de Heere heeft tot mij gezegd dat hij voor eten zal zorgen. In de avond zal er vlees zijn. En in de morgen zal er brood zijn. In de avond zal de Heere laten weten dat hij het is die u uitgeleid heeft. En morgen zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Waarom? Omdat hij uw murmureringen tegen de Heere gehoord heeft. Treft u dat niet? Waarom gaat de Heere nu het volk met voedsel voorzien? Waarom zorgt hij aan de avond van de dag voor vlees en in de morgenuren, in de vroege morgenuren, op een wonderlijke manier voor brood? Is het omdat Israël dat gevraagd heeft? Heere, geef ons heden ons dagelijks brood. Nee, dat niet. Is het dan omdat Israël, al hebben ze het dan niet gevraagd, misschien zo nauwgezet wandelde in de wegen van de Heere? Nee, ook dat niet. Ze murmureerden. En als ergens in de geschiedenis van de Bijbel uitkomt, dan toch wel hier. Dat God geeft uit louter genade. Onverdiend. En dat aan mensen die zich tegen hem verzetten, boze, kwade gedachten van hem koesteren, hem er zelfs van verdenken dat hij hen in de woestijn gebracht heeft om hen te laten omkomen. Aan zulke mensen gaat God wonderen van zijn gunst en goedheid openbaren. Is dat wel eens op u afgekomen, dat de Heere nog zo werkt? Dat elk wonderteken wat de Heere doet, of dat nu een goede gezondheid is voor 40 of voor 50 jaar, of dat nu overvloed aan eten en drinken is, nog steeds in onze samenleving, zeker met deze laatste dagen van het jaar. Of dat het nu grote zegeningen zijn in uw zakenleven of in uw betrekking, de maanden die voorbij geleden. Het is alles onverdiend. Wij hebben het er niet naar gemaakt. Wij zijn precies als die Israëlieten. O nee, ik zeg niet dat ieder van u en ieder van ons voortdurend dit jaar met gebalde vuisten naar de hemel stond en mopperde, murmureerde tegen God. Zijn zegen als dat nooit zo ver komt. Of een zegen als dat maar zelden gebeurt. Maar ook al is er misschien niet dat openlijke murmureren, ook al is er misschien niet die gebalde vuist naar een gesloten hemel, kijk u eens in uw eigen leven en ziet u het dan niet dat er zoveel is wat voor de heilige ogen van God niet kan bestaan en dat er zoveel verzet is. We zijn het uit onszelf nooit met God eens. Dat is het erge van de zonde. Die weerbarstigheid, die vijandschap, dat verzet. Maar nu wil God aan vijanden denken. Dat is het evangelie in deze oud-testamentische geschiedenis. Eigenlijk staat boven dit hele hoofdstuk geschreven, God denkt aan vijanden. Vijanden worden met God verzoend. En God doet het uit louter, onbegrepen, onverdiende genade. En hij legt het Mozes in de mond. Ik zal mijn heerlijkheid doen zien. Vanavond zullen de kwakkels komen en zal er vlees zijn. En morgen zal ik voor brood zorgen. En dan moet u even goed bedenken, gemeente, wanneer Mozes vanuit deze achtergrond die belofte van Gods wegen mag verkondigen, dat dan de hoofdnadruk ligt op het broodwonder. Er wordt hier voortdurend over twee wonderen gesproken. Over het vlees, dat zijn de kwakkelen die 's avonds komen. En u zult zich voor moeten stellen dat die kwakkelen die vogels, trekvogels waren. En dat die vogels op weg waren naar misschien hun broedgebied of misschien naar hun wintergebied of naar hun zomergebied, ik weet het niet. Maar in elk geval een lange tocht aan het ondernemen waren en vermoeid waren en tegen de wind niet meer op konden. En de Heere bestuurt die wind zodat die uitgeputte vogels daar in het legerkamp van Israël terechtkomen. En de Israëlieten hoeven ze alleen maar op te rapen en ze hebben een kostelijk maal van het vlees van die vogels. Dat is een groot wonder. Maar het wonder van het brood is nog een groter wonder. U moet er maar op letten dat dat ook in de tekst van vanavond wordt aangeduid. Er wordt over het wonder van het vlees gesproken, maar alleen van het broodwonder wordt gezegd. En morgen zult gij des Heren heerlijkheid zien. God openbaart zijn heerlijkheid ook wel bij die kwakkelen. Maar heel in het bijzonder in dat zenden van het brood, in die regen van het manna op de aarde. Waarom is dat? Wel, laat ik vanuit de schriften aan mogen geven dat er op zijn minst twee redenen voor zijn. In de eerste plaats is dat wonder van het manna een groter wonder. Bij de kwakkelen gebruikte God gewone vogels die ergens vlogen en wier baan hij zo richtte dat zij op dat moment in Israël neerstreken. Maar bij het manna schept God zelf iets nieuws. Hij laat het voor die periode, die 40 jaren die de woestijnreis zal duren, laat hij het manna regenen uit de hemel. Het is als dauw, als korianderzaad, staat ergens anders in de schrift. Wat op de aarde valt en wat zich laat gebruiken om er brood uit te bakken. Dat is dus een groter wonder. En laten we dan meteen ook maar zeggen, daarom moet u niet aan allerlei verhaaltjes geloven, zoals die soms staat in allerlei boeken, onder andere in het bekende boek van Werner Keller. De Bijbel heeft toch gelijk. Een boek wat op zichzelf een klein beetje waarde heeft, niet zo verschrikkelijk veel, denk ik. Die zegt, hij probeert dan dat wonder van die manna te verklaren en hij zegt, nou, er groeien daar in de Zuid-Sinaï, groeien daar struiken. En daar komen bepaalde insecten op en die ontpoppen daar en dan die hulzen van die insecten, dat is wit spul en dat kun je eten, dat is zoet net als honing. Kijk, dat was het manna, het is er nog steeds, zegt hij, in de zuiden van de woestijn. Nou, als je op die manier het gelijk van de Bijbel moet bewijzen, kun je beter je inkt sparen. Want het staat duidelijk in de schrift dat het manna uit de hemel kwam. En niet van een beestje afkomstig was. Het is een wonder van God. Het is gave van God. Dat is de eerste reden waarom dat manna wonder groter is dan het wonder van de kwakkelen. En vandaar, morgen zult gij des Heren heerlijkheid zien in dat machtige wonder. Maar er is nog een reden en die ligt in het Nieuwe Testament. Als in Johannes 6, u moet dat hoofdstuk vanavond maar eens rustig doorlezen thuis. Een diep hoofdstuk. Als in Johannes 6 de Heere Jezus een van de wonderen van de vermenigvuldiging van de broden heeft verricht, dan komen allerlei mensen uit de Joden tot hem om hem te vragen over dat wat er nu gebeurd is. En dan zeggen ze, ja, Mozes heeft wonderen verricht. Want hij heeft ons manna gegeven in de woestijn. En weet u wat de Heere Jezus dan onder meer zegt? Jezus dan zeide tot hen, zo lezen we in Johannes 6 vers 32. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel. Maar mijn Vader heeft u dat ware brood uit de hemel gegeven. Want het brood van God is hij die uit de hemel nederdaalt. En die aan de wereld het leven geeft. En dan weet u net zo goed als ik dat de Heere Jezus even later openlijk verklaart. Ik ben het brood des levens. Daar laat de evangelist Johannes, geleid door de Heilige Geest, dus zien dat dat teken van het manna, dat regenen van het manna uit de hemel, diepe betekenis heeft. Dat het niet alleen maar te maken had met de broodvoorziening in die barre woestenij van de Sinaï-woestijn. Maar dat dat manna heen wees naar hem die het brood is wat uit de hemel komt, Jezus Christus. En zo beginnen er in deze eenvoudige geschiedenis, waar Mozes naast het kwakkelwonder het manna-wonder aankondigt met de woorden: morgen zult gij des Heren heerlijkheid zien. Zo beginnen er in deze eenvoudige geschiedenis adventsklokken te klinken. Hij komt. Het manna dat verborgen is. Het brood des levens. Naar wie al die vlokken die morgen op de aarde neerdalen heen wijzen. Hij komt. Hij komt. Begrijpt u het nu? Waarom speciaal van dat manna wonder gezegd wordt: gij zult des Heren heerlijkheid zien. Ja, wonderlijke uitdrukking is dat. Dat betekent dat de Heere zijn heerlijkheid heel in het bijzonder zal openbaren in de zending, in de regen van dat manna. En u moet daar goed op letten deze dagen in het bijzonder. En u mag het ook voor heel uw leven meenemen, gemeente. Dat die heerlijkheid van God, die wil God openbaren. God heeft heerlijkheid, een onzichtbare, onnaspeurlijke, onbegrijpelijke heerlijkheid. Die had God al van eeuwigheid af. Maar nu is dit het wonderlijke van de heerlijkheid van God zoals die in de Bijbel voorkomt. Dat God zijn heerlijkheid wil openbaren. Dat is bekend wil maken. Dat is wil tonen aan mensen. En die heerlijkheid openbaart God hier, zegt Mozes, in de regen van het manna, in dat brood wat uit de hemel komt neerdalen. Wat voor heerlijkheid openbaart God daar dan in? Wel allereerst de heerlijkheid van zijn goedheid. We hebben het al aangestipt en daarom kunnen we kort zijn op dit punt. Dat de Heere belooft om dit manna te zenden aan een weerbarstig, tegenstrevig, vijandig, verbitterd, mopperend volk. Het is dus pure goedheid die de Heere hier openbaart. Ondanks uw zonde geef ik u veel. Geef ik u brood om te eten in de woestijn. Mijn beste vriend, wel eens klein onder geworden, dat God u ook in de afgelopen jaren, dat God ook in uw leven, in jouw leven, mijn jongen of meisje in de kerk, zo gezorgd heeft. Enkel goedheid. Ja, dat is niet alleen een thema wat we op de dankdag moeten bedenken, maar iedere dag toch eigenlijk. God openbaart in het geven van eten en drinken van het dagelijks voedsel, net zoals hij dat bij het manna in de woestijn openbaarde, dat zijn trouw iedere morgen nieuw is. Dat het de goede tierenheden van de Heere zijn, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. En dat zijn trouw groot is. En zo zit u hier vanavond met uw kinderen, Zo zitten uw kleinkinderen hier in de kerk. Zo zijn we hier bij elkaar. Gods trouw is groot. Ook in die hele kleine dingen openbaart de Heere de heerlijkheid van zijn goedheid en zijn trouw. Elke dag opnieuw. Toen in het manna. Nu in de dagelijkse zegeningen. Maar weet u, die heerlijkheid openbaart de Heere ook daarin dat hij de God is die de schepper is. Die iets nieuws maakt. Nee, de oude opvatting die in vroeger eeuwen wel verdedigd is, dat God alleen bij de schepping iets nieuws maakte en verder de wereld maar overliet aan haar lot, is een onbijbelse leer. God schept telkens iets nieuws. En hier schept hij het nieuwe van het manna. Hij laat het uit de hemel komen en hij laat daarin de heerlijkheid zien van zijn almacht. Hij is almachtig. Israëlieten, jullie mopperen over gebrek aan water, gebrek aan voedsel, gebrek aan brood. En als je rondom je kijkt, de woestijn is een barre wildernis. Er kan geen graanhalmpje groeien. Er is geen waterput te vinden. Maar dan zal ik wat scheppen. Ik zal rivieren laten open. Breken in de wildernis van de woestijn. En ik zal brood laten regenen uit de hemel. Gods almacht. Wel eens klein onder geworden gemeente. Onder de heerlijkheid van Gods almacht. Als je ziet hoe de Heere soms wonderlijk werkt in de geschiedenis van de volk. Dat hij spreekt. En het hele gordijn wat wij kennen als het ijzeren gordijn gaat in stukken, ongedacht, aan het einde van de jaren 80. Dat hij spreekt in allerlei natuurrampen of natuurgebeurtenissen. Dat hij spreekt in het leven van die enkeling hier of daar, dat hij u heeft hersteld van een ernstige ziekte. U hebt bewaard voor een ongeluk. Wel eens klein geworden onder de heerlijkheid van Gods almacht. En dan trek ik de lijn nog maar even door. En u bent me misschien in gedachten al voor. Dan is dat teken van dat manna. Niet slechts een heenwijzing naar de goedheid en de trouw en de almacht van de Heere in het algemeen. Maar het wijst heel in het bijzonder dat die God die nu in de woestijn brood gaf uit de hemel. Straks het brood des levens in Bethlehem zal geven. De zaligmaker zal geboren doen worden. En als het manna daarvan het teken is. Ja, dan is niet verwonderlijk dat Mozes hier zegt. In dat manna zie je de heerlijkheid van God. Dat was in het manna zichtbaar op het moment dat Israël het opraapte. Daar in de woestijn. Maar wij die vanuit het Nieuwe Testament mogen weten. Dat dat manna heenwijzing was naar het brood des levens, Jezus de Christus. Wij zeggen die heerlijkheid van het manna was veel groter dan de kinderen Israël zagen. Want dat manna wees heen naar het brood dat uit de hemel neerdaalt. Jezus Christus. En u weet wanneer Christus het brood genoemd wordt en dat staat zo duidelijk in Johannes 6. Dan gaat het er maar niet om dat de Heere Jezus brood wil geven in de zin van dagelijks voedsel wil geven. Want hij zegt met grote klem het manna wat de Heere in de woestijn gaf, dat was alleen maar dagelijks voedsel. En wie daarvan at, die moest uiteindelijk toch sterven. Maar wie het manna eten mag, dat ik ben. die sterft niet. Jezus zeide, zo lezen we in Johannes 6, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. En zo wordt dat manna teken van Gods heerlijkheid. Het laat zien dat in de beloofde die het brood des levens is, Jezus Christus, God zoveel voedsel verschaft voor geestelijk hongerende en dorstende zielen, dat ze daaraan zich tot verzadiging toe mogen eten en daarvan mogen drinken. Ben u daar wel eens klein onder geworden? Dat de Heere nu niet alleen maar met allerlei zegeningen komt in het gewone leven, in het dagelijkse voedsel. Maar dat de Heere komt met zijn woord. En dat hij door zijn woord en geest ons wil verkondigen, de enige zaligmaker en de enige borg, die voor uw hemelhoge schuld en de mijne kan voldoen. Die langste zonderegister met zijn dierbaar bloed kan uitwissen. Hebt u in hem al heerlijkheid gezien? Het brood des levens. Hebt u hem nodig gekregen als borg voor uw schuld? En als degene die alleen uw zonde kan bedekken en kan verzoenen. Gemeente, daar loopt het toch eigenlijk over op deze laatste Adventszondag en in deze laatste dienst voor de kerstdagen. Of we Christus nodig gekregen hebben. En wanneer krijgen we hem nu nodig? Wel, we krijgen hem nodig wanneer we zien wie wij zijn voor God. En wanneer we zien wie hij wil zijn voor een verloren zondaar. We krijgen hem nodig wanneer wij ontdekken wie we zijn voor God. En dan kunnen we ons portret niet anders omschrijven dan zoals de Bijbel het omschrijft, in de donkere, realistische kleuren waarmee de Bijbel ons leven tekent, waarmee ons portret ook getekend wordt in dit spiegelbeeld in Exodus 16. Zondige, afkerige, mopperende, dwarse, weerbarstige mensen. Dat zijn wij. En als we dat gaan beamen en gaan erkennen, dan zeg je, wie ben ik voor God? Wel eens ontdekt. Misschien u die de Heere vreest telkens weer ontdekt en soms je zou moeten schamen, ook na alles wat de Heere gedaan heeft en wie de Heere geweest is. Maar wat is dat allemaal nodig? Dat we daar iets van leren en steeds meer van leren. Opdat we gaan zeggen, ja, van mezelf uit, dolend in deze woestijn van het leven, is er geen weg, is er geen toekomst, is er geen verwachting. Het moet alles van boven komen. Het brood uit de hemel. De heerlijkheid Gods in Christus Jezus. Het is alleen die zaligmaker, wiens portret in de schriften zo getrouw en zo vol liefde wordt getekend. Het is alleen Jezus, die zijn volk, verloren zondaren, zalig zal maken voor hun zonde. En als u nu meer en meer uw eigen dwaasheid en schuld en ongerechtigheid in moet leven. En het evangelie mag opengaan en die ene naam van het brood des levens mag gespeld worden. En u ziet in Jezus Christus schoonheid en heerlijkheid. De enige weg om weer met God verzoend te worden. U krijgt hem nodig. U krijgt hem lief. Vroeger zeiden ze het zo mooi. Dan ga je Jezus zien in zijn dierbaarheid. Jezus zien in zijn noodzakelijkheid. Jezus zien in zijn gepastheid. Jezus zien in zijn algenoegzaamheid. Ja, zegt iemand, maar dominee, daar heb ik wel eens iets van gezien, maar ik zou het zo graag meer van weten. Ik zou zo graag hem persoonlijk kennen. In de vastheid van het geloof als mijn borg en mijn zaligmaker. Nou, dan moet u nog eens even luisteren naar het laatste stukje van wat we uit deze tekst mogen opdiepen. God heeft die belofte gegeven. Morgen zult gij des Heren heerlijkheid zien. En we hebben gezien, die belofte bestaat allereerst heel gewoon, heel eenvoudig in het zenden van het manna. Maar daar zit nog een diepere vervulling in, een heenwijzing in naar het brood des levens, Jezus Christus. Maar wat wilde de Heere nu zijn volk door die belofte leren? Wat was nou de bedoeling van de Heere met dat alles? En dan moet je dit maar niet vergeten. Dan zit er in deze geschiedenis toch weer een heleboel wat ook voor vandaag, voor het persoonlijke leven, voor het geestelijke leven van betekenis is. Want de Heere zegt ergens in dit hoofdstuk dat hij ze het manna zou geven, dat hij de heerlijkheid God zou openbaren in het manna, om hen te beproeven of te verzoeken. Dus om te zien wat in hun hart was. Nou, wat wilde de Heere dan graag zien? Laat ik zomaar wat dingen noemen. En u kunt misschien zo overwegend en overdenkend vanavond nog wel meer dingen opsommen. Het eerste is, als ze naar dat manna gingen zoeken, morgen in de vroege uren van de dag. Ja, dan moesten ze de tijd waarnemen. Want dat manna, dat viel alleen maar 's morgens vroeg. En als de zon even te hoog was, dan was het net met dat manna als met de dauw. Dan verteerde het, dan ging het weg. Dus als je te laat was, dan kon je het manna niet meer vinden. Je moest op tijd zijn. Nou, daar wil de Heere mee zeggen dat hij gezocht wil worden op tijd. En wat is op tijd? Dat is heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Dat is dat we de tijd die we ontvangen, de genadetijd die jij ontvangt, dat we die gebruiken. Dat we niet leven alsof we nog 40, 60, 100 jaar voor ons hebben. Maar dat we met het heden, indien gij zijn stem hoort, rekening houden. Jonge mensen, ouderen, doen we dat. En gebruiken we de tijd die God geeft, die God bepaald heeft, die God aangewezen heeft, om het onvergankelijke manna, om het brood des levens, om Jezus Christus te zoeken. En dan om dat manna te zoeken, ja, dan moesten die mensen gaan met lege handen. En ze moesten ook gaan met lege vaten. Ze mochten inzamelen. En ze mochten het in het vat doen of in de kruik die ze bij zich hadden. Maar die kruik moest wel leeg zijn. In de Joodse overlevering komt een bekende geschiedenis voor van een jongen die manna ging halen terwijl er nog ander voedsel in die kruik zat. En toen hij het manna erin deed, toen bedierf het manna in het contact met het andere voedsel. En zeker is het waar, wanneer we de Bijbel goed lezen, dat wanneer iemand kwam met een kruik met nog wat oud manna erin, dat oude manna verdorven was. Want het was niet goed meer. Het moest met lege handen en lege kruiken. Zo is het toch ook in heel het geestelijke leven. God vraagt mensen om tot hem te komen in de leegheid en in de armoede van hun bestaan. En mogen we zo bukken en buigen, ook met het oog op het komende kerstfeest. Met onze lege handen, met onze door duizend zonden bevlekte handen, met onze lege vaten. Rammelen we wel eens met de lege kruiken van ons leven tegen elkaar. Heren, het wordt morgen kerstfeest. En Maria heeft het gezongen, armen met goederen vervuld. Hongerige verzadigd. Zou het zo kerstfeest mogen worden? Zeg moeders en vaders in deze drukte van die laatste dagen voor kerstfeest. Met alles wat door u en mijn hoofd en hart ging, waar u ook echt niet helemaal aan kan ontkomen in deze tijd, ik weet het. Maar hebben we zo heen geleefd naar het kerstfeest? Heren, mag het kerst worden. Armen met goederen vervuld. O, als u zo vanavond, morgen in de kerk mag zitten met echt lege vaten en lege harten en lege handen. De lege handen van het schuldbesef, de lege harten van een verbroken en een verslagen geest. Gemeente, dan is er voedsel. Dan is er heerlijkheid in het voedsel wat God bereid heeft. In de Zoon van zijn liefde, het brood des levens. Ja, en voeg daar dan nog maar aan toe. Ze moesten gaan en ze moesten hun knieën buigen. Want zo zal het manna toch wel ingegaard en ingezameld zijn. Knieën buigen. Het was werk in het stof. Wie in het stof lag neergebogen. Voor die wordt het kerst. Zo is het toch ook met het brood des levens. En dan is het ook een aspect van dit gedeelte van het woord van de Heere, dat Mozes het belofte woord van de Heere verkondigen mag. Vanavond kwakkelen. Morgen zult ge des Heeren heerlijkheid zien in dat grote broodwonder. En of Israël het nu verstaan heeft, ze zullen het zeker niet allemaal verstaan hebben. Maar of ze het nu verstaan hebben of niet, ze moesten wachten op de tijd. Gods tijd. Nee, dat was geen lijdelijk afwachten. Maar een biddend inwachten. Een wachten op de tijd van de Heere, op de genade van de Heere, zoals we die hebben verwoord met de woorden van de oude psalm. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop met al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ze moesten wachten tot Gods tijd. Morgen. En zo is het in de Bijbelse verwachting. Er is in het geestelijke leven in meer dan één opzicht een tijd van wachten. Een tijd van verwachten. Een tijd van biddend inwachten. Een tijd van worstelend, pleitend, hopend, gelovend, wachten op de Heer. Treft me altijd wanneer ik dat prachtige hoofdstuk lees, Hebreeën 11, over de grote uit het koninkrijk van God in het Oude Testament, Abraham, Isaac, Jacob, noemt u ze maar. Dan staat daar ergens in verband met Abraham dit, dat de vaderen van het Oude Testament de beloften hebben gezien. Van verre staat. En zij hebben ze geloofd en ze hebben ze omhelst. En dan staat er in de grondtekst eigenlijk, zij hebben ze van verre gezien. En zij zijn erdoor overtuigd. Je kan zelfs vertalen, ze hebben zich door de belofte laten overtuigen. En ze hebben die belofte, dat is het derde woord, welkom geheten. Zo hebben ze geleefd, wachtend op de Heere. Nee, ze zijn God niet vooruitgelopen. Ze zijn niet van het moderne snit mensen geweest die zeggen, ja, je hebt de belofte en is alles in orde. Zo was het niet. Zo kan het ook niet. Maar ze hebben zich ootmoedig door die belofte laten overreden. En dat is zo'n kostbaar iets, gemeente. Als je nou met een arm en leeg en weerbarstig hart mag buigen voor God. Schuldenaar mag worden voor hem. En de Heer opent het kabinet van zijn belofte. Het heilig evangelie. En hij gaat je door die belofte overreden. Zodat je het mag geloven. En moet geloven. Dan wordt dat evangelie vol van zaligheid. En vol van heerlijkheid. En dan ga je uitzien. Misschien ook uitzien naar morgen. En hoewel dat misschien niet direct in de tekst ligt, dat bedoel ik dan nu maar even letterlijk. Morgen, wanneer we de gedenkdag hebben van de geboorte van de Heere Jezus. Biddend uitzien of de Heer op die dag voor het eerst of opnieuw u iets van zijn heerlijkheid wil laten zien. Ja, zegt iemand, verwacht u dat dan? U verwacht nogal wat van de preken van morgen? Mijn beste vriend, dat bedoel ik helemaal niet. Want u mag wel weten, als ik het van mijn preken moet verwachten, dat ik vandaag nog stopte. Want mijn preken, horizontaal gezien, betekenen helemaal niets. Als God er niet in meekwam. En als de Heer het niet wou zegenen. Maar weet u wat mijn hoop is voor morgen? Dat die God, die in deze geschiedenis zijn heerlijkheid openbaarde, nog precies dezelfde is. Dat die God uit de dagen van Mozes nog precies dezelfde is, anno Domini 1995. En wat zou het dan een wonder zijn als vanavond een jongen zijn knieën mocht buigen, of een oude moeder of grootmoeder hier in de kerk. Heere, mag ik morgen uw heerlijkheid zien? Zou het voor mij nog kunnen? Die morgen. Ach, wanneer? En heb dan maar kleine gedachten van de mensen. Vooral van uzelf. Maar grote gedachten van God. En van zijn heerlijkheid. Want voor zondaar. Schuldige, weerbarstige, vijandige mensen. Wordt het toch waar? Morgen zult gij Gods heerlijkheid zien. Amen.
Thank you.
We eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wil u dat zelf geven, dat we morgen mogen beleven. En zou u ons morgen uw heerlijkheid willen doen zien. Verdiend hebben we het niet. Er zijn bij ons geen rechten. Als u ons voorbij zou gaan en in het donker zou laten, zou niemand kunnen zeggen: wat doet gij? Maar Heere, om de eer van uw naam en om de eer van uw lieve Zoon Jezus Christus en om de eer van de Heilige Geest bidden we het van u. Zou u het willen doen? Voor het eerst of opnieuw uw heerlijkheid tonen. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heere verwachten. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.